ruimte. Heer, spreekt u maar door Jan heen. Wij willen ontvangen, Heer, in Jezus' naam.
Amen, dankjewel. Goedemorgen allemaal. Goed om hier te zijn. Ik schrijf ook af en toe boeken en ik heb wat van mijn boeken meegenomen. Dus als je in afloop zegt, ik wil even kijken, dan kun je het daar doen. We duiken gelijk de Bijbel in, het Lucas-evangelie, Lucas hoofdstuk 4. Gaan we één vers uitlezen, wel een groot vers trouwens, vers 18. Even de context, Jezus is kort daarvoor gedoopt met de Heilige Geest. De hemel, zeg maar, ging open en daalde als een duif op hem neer. Daarna werd hij door de geest geleid naar de woestijn en heeft hij 40 jaar lang beproeving meegemaakt. Er staat er dat hij gesterkt door de geest uit die woestijn kwam. En dan gaat hij prediken in die synagoge, gaat hij onderwijs geven. En dan komt hij op een dag in Nazareth, kort daarna. En dan staat er het volgende. Hij pakt dan de boekrol van Jesaja in die synagoge en hij zegt, de geest van de Heer rust op mij. Want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukten hun vrijheid te geven. Om het genadejaar van de Heer uit te roepen. Prachtig mooie tekst. Ik ben opgegroeid in Den Helder. Ik heet een Helderse Jutter, zo heet dat. En daar een groot deel van mijn leven doorgebracht. Mooie stad. Den Helder is ook een stad geweest die enorm te lijden heeft gehad tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vaak wordt gedacht dat Rotterdam de stad is die het meest gebombardeerd is geweest, maar dat is echt Den Helder. 84 keer zijn daar vliegtuigen overgevlogen om daar bommen neer te werpen. In eerste instantie natuurlijk de Duitsers, maar later ook de geallieerden. Het was een strategische stad vanwege de haven waar de marineschepen van Nederland lagen. En mijn moeder heeft als 14-jarig meisje moeten rennen voor haar leven bij de tweede of derde bombardementen. En terwijl de bommen links en rechts om haar heen insloegen en het ouderlijk huis met de grond gelijk maakten, is mijn moeder weggerend en hebben ze 4,5 jaar lang in kippenboete geleefd, zeg maar, met een gezin met 8 kinderen tijdens de hele Tweede Wereldoorlog. Dat heeft een enorme impact gemaakt op mijn moeder. Ook op mijn vader. Mijn vader heeft in de Tweede Wereldoorlog als jonge knul, hij was 19 jaar, toen is hij het verzet ingegaan. En hij is echt in die zin een held geweest, ook onderscheiden geweest wat hij gedaan heeft in de Tweede Wereldoorlog. Dus dat verleden van die Tweede Wereldoorlog, ja, daar ben ik eigenlijk in geboren. Dat nam ik mee en ik hoorde op een moment wel verhalen. En we woonden in een straat, de Vogelenbuurt en dat, in Den Helder. En ik weet niet hoe oud ik was, maar op een moment, ik zal 8, 9 jaar geweest zijn, viel het me op dat, zeg maar, er was in onze straat op een moment een grote boog met een ingang, zeg maar, naar de achterkant van ons huis. En er waren ook garages. En op die grote boog, daar stond een hele grote witgekalkte V. Stond daar. En ik weet nog goed dat ik toen aan mijn moeder heb gevraagd van, waar staat die V voor, man? Waarom is dat daar geschilderd? En toen vertelde mijn moeder Jan, dat is aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, toen we bevrijd werden, is dat daar, zeg maar, neergeverfd, neergekalkt. En dat zal er altijd blijven staan, zolang, zeg maar, deze huizen daar staan. En dat betekende uiteindelijk V-Day. Nou, zoals jullie allemaal weten natuurlijk, is ons land, en heel Europa trouwens, onder een vijandige mogendheid geweest, die dood en verderf bracht, op een vreselijke manier. De Duitsers, die kwamen hier, en dat is een vreselijke tijd geweest. We leven nu ook in een vreselijke tijd in Oekraïne, het Midden-Oosten, maar die tijd was echt schokkend. Er zijn niet alleen 6 miljoen Joden zijn er omgebracht op een vreselijke manier, gewoon vermoord. Maar er zijn totaal meer dan 50 miljoen mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog omgekomen. Ik weet niet wie dat wist. 50 miljoen mensen. Waarvan de helft burgerslachtoffers. 25 miljoen burgers zijn daar uiteindelijk overleden. En op een bepaald moment hebben de geallieerden besloten, Amerika, Canada, Engeland, om een inval te doen in Europa. Om een einde te maken uiteindelijk aan deze oorlog. En die dag, dat weet iedereen, neem ik aan. Die dag vond plaats op 6 juni. 6 juni 1944. Toen landden de geallieerden op Normandië. En op die dag werd er een vlag van overwinning geplant. Die dag wordt tot op de dag van vandaag D-Day genoemd. Die D die staat voor decision. Ja, dat betekent dat het de beslissende slag was. En iedereen wist, niet alleen de geallieerden, maar ook de Duitsers wisten op dat moment dat ze de oorlog hadden verloren. Uit dagboeken van hoge officieren van het Duitse leger kon je merken dat ze wisten, we zijn verslagen. Ja? Het was de beslissende slag. Maar die oorlog was nog niet afgelopen. Die oorlog heeft nog, hè, voor ons, is die in mei uiteindelijk afgesloten. Die heeft nog 11-12 maanden geduurd voordat uiteindelijk heel Europa werd bevrijd. En in dat jaar dat die oorlog daar nog was, hè, terwijl de overwinning al behaald was, de beslissende slag was geslagen, toch heeft die oorlog nog ongelooflijk veel slachtoffers. Hè. Er zijn meer geallieerde soldaten overleden in het laatste jaar dan tijdens de voorgaande jaren daarvoor. Dus die vijand ging nog steeds, zeg maar, rond als een briesende leeuw. Probeerde nog steeds met zijn vernietigende kracht zoveel mogelijk uiteindelijk mensen om te brengen. Maar uiteindelijk was daar D-Day, of sorry, V-Day, Victory Day. En dat was bij ons, hè, op 5 mei, en dat vieren we nog altijd Bevrijdingsdag. Nou, deze planeet was ook ooit onder een vijandige mogendheid. Door de zondeval kwam deze wereld onder het koningschap, onder de macht van het Rijk der Duisternis. En het Rijk van Duisternis, ik heb het nog eens een keer voor mezelf op een rijtje gezet, dat bracht hier een cultuur, hè. Hij bracht zijn koninkrijk een cultuur, nou dan komt hij even, schokkend, en dat zien we tot op de dag van vandaag, een cultuur van leugens, van liefdeloosheid, van onreinheid, van ruzie, van haat, van jaloezie, van bedrog, van onderdrukking, van uitbuiting, van geestelijke, emotionele, fysieke ziektes, van mishandeling, misbruik en moord. Ja. Ook deze planeet opnieuw werd overheerst door een vijandige mogendheid, het Rijk der Duisternis. En op een dag werd er in het geallieerde hoofdkwartier, met God de Vader, God de Zoon, de Heilige Geest, werd er een plan bedacht en een besluit genomen. En er werd geland, hè, niet op Normandië, maar Jezus landde op planeet Aarde. En deze Jezus, onze bevelhebber, die zette niet een vlag neer van overwinning, maar uiteindelijk zette Jezus een kruis neer van overwinning. Ja, de kruisiging van Jezus, zijn dood, ja, is de overwinning uiteindelijk geweest van Gods koninkrijk over het koninkrijk der duisternis. Daar getuigt de Colossensebrief onder andere over, er zijn heel veel teksten over, maar hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Ja, beslissingsdag is geweest, D-Day is geweest, toen Jezus werd gekruisigd en uiteindelijk opstond uit de dood. Ik hoop dat je dat beseft. Maar de oorlog is nog niet voorbij. Dat zien we tot op de dag van vandaag, als je om je heen kijkt. Dan zie je dat het Rijk der Duisternis nog steeds rondgaat. Petrus schrijft daarover, hè. Hij zegt, de duivel zwerft rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi. En hij vindt ook steeds er opnieuw die prooien. De definitieve vestiging van Gods Koninkrijk zal plaatsvinden bij de wederkomst van Jezus. Dan zullen wij met elkaar V-Day vieren. Dan zal de victory plaatsvinden, dan zal zijn koninkrijk worden gevestigd. Betekent dat wij tot die tijd maar lijdzaam moeten afwachten tot Jezus uiteindelijk terugkomt? Nee, ik weet niet of je dat beseft, maar jij bent hier nog op aarde met maar één doel. En dat is dat jij namens Jezus hier op aarde Gods Koninkrijk proclameert, maar ook demonstreert. Ja? Hij wil dat wij met elkaar, jij en ik, Gods Koninkrijk hier op aarde uitbreiden. Dat wij steeds meer mensen redden. Dat wij een cultuur van Gods Koninkrijk brengen op deze wereld. Dat is Gods plan met ons leven. En dat is ongelooflijk belangrijk. Maar dat kunnen we niet, zullen we zien, zonder vol te zijn van de Heilige Geest. Want we staan voor een onmogelijke taak. En die taak kunnen we alleen maar vervullen als we vol zijn met de Heilige Geest. Dat was Jezus ook. Jezus kwam als eerste om het Koninkrijk van God te proclameren en te demonstreren. Maar dat deed hij pas toen hij vervuld was met de Heilige Geest. Voor zijn dood met de Heilige Geest heeft Jezus geen enkele preek gepredikt, geen enkel wonder gedaan. Ook al gaan daar verhalen over, dat hij als klein kind, allemaal onzin. Want Jezus was gewoon mens zoals wij en kon geen bovennatuurlijke dingen doen. Het was Gods Geest die hem bekwaam maakte uiteindelijk om het Koninkrijk van God te openbaren. Om het te proclameren, maar ook te demonstreren. En daarom zegt Jezus, de Geest van de Heer rust op mij. Hij heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen, et cetera. Als Petrus een toespraak houdt, in Handelingen 10 kun je het lezen, dan zegt hij daar het volgende over. U weet, zegt hij, wat er gebeurd is in heel het Joodse land. Het eerst in Galilea, naar de doop die Johannes verkondigde, dat God, Jezus uit Nazareth, zalfde met Heilige Geest en kracht. En hij trok rond, weldoende en genezende allen die in de macht waren van de duivel, want God was met hem. Ik hoop dat je goed beseft dat de bron van kracht en liefde ook die Jezus had, die op hem rustte, die had hij uiteindelijk door de Heilige Geest. En die Heilige Geest is ook onze bron. Ook wij zullen vol moeten zijn van de Heilige Geest. Willen in staat zijn om Gods Koninkrijk te proclameren. Maar bovenal ook te demonstreren. Dat is de reden waarom Jezus tegen zijn discipelen zei. Toen hij afscheid van ze nam. Hij heeft nog 40 dagen na zijn dood met ze opgetrokken. En in die 40 dagen, lezen we maar na in handeling 1. Sprak hij met hen over het Koninkrijk van God. Hij wilde ze opnieuw duidelijk maken. Jongens, hier draait het om. Het gaat om mijn Koninkrijk. En dan maakt hij ze duidelijk, jullie zijn nu geroepen om het koninkrijk hier op aarde te brengen. Maar, zegt hij, je moet eerst wachten in Jeruzalem, in de bovenkamer. Je mag nog niet beginnen, ja, want je kunt er nog niet, je moet wachten. Waarop moet je wachten? Je moet wachten tot de doop van de Heilige Geest. Pas dan zul je bekwaam zijn, zul je kracht ontvangen om datgene te doen waartoe ik je heb opgedragen. Dat staat in Handelingen 1 vers 8... Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zegt hij dan, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuige te zijn in Jeruzalem, in heel Judea, Samaria en tot het uiteinde der aarde. Maar ze hadden de Heilige Geest toch al ontvangen. Waarom was het nodig dat ze vervuld werden met de Heilige Geest? Die hadden ze toch al ontvangen? Dat kun je toch lezen in Johannes 20, weet je het nog? Ken je de Bijbel een beetje? Jezus is gekruisigd. De discipelen die zijn weggevlucht, die waren vreselijk bang. Die denken, ja, straks treft ons hetzelfde lot. Ze sluiten zich op in een huis, de deur is vergrendeld, er kan niemand meer in, niemand meer uit. Ze zitten daar bevend van angst, wat er allemaal gaat gebeuren, omdat degene op wie ze hun hoop hadden gesteld is gedood. Wat gaat er met hun gebeuren? En opeens verschijnt Jezus in hun midden. En dan zegt hij een aantal dingen, twee belangrijke dingen. Het eerste wat hij zegt is, vrede zij u. Vrede zij u, maar hij doet nog wat. Hij doet nog wat op dat moment. Ja. Na de kruisiging, hij is opgestaan, hij is in het midden en dan doet hij nog wat. Dan komt hij na deze woorden, zegt, staat er dan, blies hij over hen en zei, ontvang de Heilige Geest. Dus we hadden de Heilige Geest al ontvangen. Waarom is het dan nodig om te wachten in Jeruzalem om opnieuw die Heilige Geest te ontvangen? Nou, er is een verschil tussen de inwonende geest, ja, de geest die in jou komt als je wederom geboren wordt, die jou ook een nieuwe geest geeft. Ja, en de geest die uiteindelijk op je rust en je de kracht geeft om het Gods Koninkrijk te openbaren en te proclameren. Daar is een verschil tussen die twee dingen. Ja, ze konden die geest pas ontvangen na de opstanding van Jezus. Want toen konden ze pas wederom geboren worden. Voor de kruisiging kon er niemand wederom geboren worden. Dat kon pas plaatsvinden na de kruisiging en de opstanding. En dat was een werk van de geest in hen. En de Bijbel zegt ook, hè, door die geest in ons zijn wij verzegeld. Maar dat is maar één ding. Er is nog een tweede ding. We moeten ook vol worden. De Heilige Geest zal op ons moeten rusten. Ook Jezus werd eens verwekt door de Heilige Geest. Hij is de eerste wederom geboren christen. Hij werd helemaal verwekt uit de Heilige Geest. Toch had hij het nodig dat hij ook gedoopt werd met de Heilige Geest. En nog een bevestiging daarvan kun je lezen in, waar is het vers? In Handelingen hoofdstuk 19. Ja, Paulus is daar op reis en die heeft gehoord dat er een groep mensen tot geloof is gekomen onder de bediening, ik dacht van, ik ben zijn naam even kwijt. Er waren 12 volgelingen van Jezus waren daar gekomen. Hij komt er op bezoek. Deze mensen waren gelovigen, kort daarvoor tot geloof gekomen, waren wederom geboren door het werk van Gods geest. En Paulus komt daar en hij vraagt aan ze, hebben jullie ook de Heilige Geest ontvangen toen jullie tot geloof kwamen? En weet je wat ze zeggen? De Heilige Geest. We wisten niet van zijn bestaan. En dan zegt hij, dan zet hij het even op orde. Ja, dan staat er in vers 6. Toen Paulus hun de handen oplegde, hij legde hun de handen op, daalde de geest op en neer, zodat ze in klanktaal gingen spreken en profeteren. Dus de inwonende geest was daar al, en toch was daar ook die vervulling, die doop met Gods geest nodig. En dat geldt voor iedere christen. Ik vergeet nooit meer, ik kwam tot geloof en Gods geest kwam in mij wonen. Ik kwam radicaal tot bekering vanuit diep, diep, diep stuk duisternis. Waarin ik ongelooflijk veel gedronken heb in mijn leven. Zo vaak dronken ben geweest. In mijn dronkenschap heel vaak 's nachts in mijn eigen bed gekotst. Vreselijke dingen meegemaakt. Ik heb zoveel relaties in mijn leven gehad. Op allerlei manieren. Hè. Soms een one night stand, soms een week, soms een maand. Ja, er was allemaal pijn in me. Hè? Ik was op zoek gewoon naar pijnstilling in mijn leven. Ik kwam radicaal tot geloof. Ik werd een nieuw mens. Gods geest kwam in mij wonen. Er gebeurde echt een gigantische wederomgeboorte. En ik kwam uiteindelijk terecht in de christelijke vermeerde kerk. Omdat het meisje wat mij tot de Heer leidde, en daar trouwde ik mee, die was christelijk vermeerd. En ik was een heidense jongen. Totaal niet christelijk opgevoed. Geen opa's en oma's die geloofden en weet ik wat. Helemaal nieuw voor mij. En ik vond het geweldig. En ik zat, ik denk een driekwart jaar in die kerk en ik genoot ervan. En voor het eerst in mijn leven zong ik psalmen en dat soort dingen. En ik vond het allemaal geweldig wat ik allemaal meemaakte. En ik was zo hongerig, want ik wist niks van die Bijbel, dat ik bijna elke week wel een boek kocht in zo'n bijbelshop bij ons in Den Helder. En op een dag was ik aan het speuren in die winkel. En toen zag ik een boekje van een meneer Torrey. En dat was een boekje wat ging over de Heilige Geest. Toen dacht ik, hey, daar heb ik nog helemaal niks van gehoord, over die Heilige Geest. Ik had gehoord over God als Vader en Jezus, wat hij gedaan had, maar over de Heilige Geest werd nooit gesproken. Ik denk, weet je wat, ik neem het boekje mee naar huis en ik begon het boekje te bestuderen. En die man die legde deze dingen uit, dat er ook zoiets was als een aparte doop in Gods Geest. En ik vergeet het moment nooit meer dat ik het meemaakte. Dus ja, ik was wederom geboren, Gods Geest woonde in mij. En op een avond, ben ik neergeknield voor de kachel. Ik weet niet waarom. Ik bad altijd voor de kachel. Ik weet niet waarom, maar dat was een gewoonte van me. Ging ik voor de kachel neerknielen. Was op een avond. Marijke was aan het werk. Die werkte op de eerste hulp van een ziekenhuis als verpleegkundige. En ik kniel neer. En ik had het boekje gelezen, aantekening gemaakt, in mijn Bijbel van alles aangestreept. En ik zei, nou Heer, hier kom ik. Ja, u zegt in uw woord dat als een kind, een vader, zijn vader vraagt om brood, dan geeft u hem. Toch geen stenen. Hoeveel te meer zal uw hemelse vader u de Heilige Geest geven als u daarom vraagt. En ik ben gewoon neergeknield. Ik zeg, Heer, wilt u mij vervullen? Wilt u mij dopen met uw geest? En ik begon opeens in een vreemde taal te spreken. Net als deze mensen hier. Ik begon in tongen te spreken. Ik wist niet wat me overkwam. Er kwam een sensatie over me. En ik was daar zo ontzettend verrukt over, dat ik dacht, ik moet Marijke bellen. Die moet het weten wat er met mij gebeurd is. Dus ik bel het ziekenhuis op, waar ik zelf ook werkzaam was, als fysiotherapeut. Ik kreeg de portier. En ik zeg, hey Henk, ik heb even doorverbinden met de eerste hulp. Ik zeg, ik wil even Marijke aan de lijn hebben. Ja, Jan, eerste hulp. Krijg ik Marley, collega van Marijke aan de lijn. Ik zeg, joh, kan ik Marijke even spreken? Die is net dokter Clarijs aan het assisteren, was een chirurg met een kleine ingreep, Jan. Dokter Clarijs hoort dat en die zegt, is dat Jan voor Marijke? Ja, nou Marijke, ga maar even. Dus Marijke ging even naar die telefoon toe en ik vertel kort wat er gebeurd was. En Marijke zegt, gefeliciteerd Jan, wat mooi, wat geweldig. En ze komt terug bij dokter Kruijs en die zegt, waar kunnen we Jan mee feliciteren? Wat is er gebeurd? Nou, zei ze, dokter, dat is een geheimje tussen Jan en mij. Ze dacht, als ik ga zeggen, hij is vervuld met geen spreek in tongen, dan zal hij zeggen, die is een beetje gestoord. Maar dat was mijn ervaring met de Heilige Geest. Terug naar handeling 1, weet je het nog? De discipelen hadden de Heilige Geest ontvangen in hun binnenste. Johannes 20. En toch zegt Jezus, wanneer de Heilige Geest over jullie komt, je moet wachten, zullen jullie kracht ontvangen. Het woordje kracht is een heel speciaal woord. Dynamis. Wat vaak vertaald wordt als kracht. Maar je kunt het ook vertalen als bekwaamheid. Met één woord. Maar eigenlijk betekent het het volgende. Het is een woord wat je eigenlijk moet uitleggen. Het betekent het vermogen om dingen tot stand te brengen. Opnieuw, het vermogen om dingen tot stand te brengen. Nou, de eerste gemeente was in staat, had het vermogen om dingen tot stand te brengen. En dat betekende Gods Koninkrijk demonstreren. Omdat ze vervuld waren met de Heilige Geest. En dat moeten we echt beseffen. Het was de Heilige Geest die de eerste gemeente in staat stelde om het Koninkrijk van God te demonstreren. Het was de Heilige Geest die hen in staat stelde om te getuigen, om te prediken, genezingen en bevrijdingen te verrichten. En er komt hij om lief te hebben, ondanks extreme vervolgingen. Ondanks het feit dat ze met de dood werden bedreigd, deze mannen, zullen we zo meteen zien ook, bleven lief hebben. Ja? Dat was iets bovennatuurlijks, dat is niet menselijk. Dat kun je als mens niet, dat soort lief hebben, heel duidelijk. Dus de Heilige Geest gaf hun die kracht. Die Heilige Geest wil ons diezelfde kracht geven. Datzelfde vermogen geven. Diezelfde bekwaamheid geven om op die manier te wandelen. En er zijn twee dingen waarin we moeten wandelen, geloof ik. We moeten in Gods kracht wandelen en we moeten in Gods liefde wandelen. Ik heb een boek geschreven, kom ik straks op terug, kom Heilige Geest. En daar staat als ondertitel, vul ons met liefde en kracht. Dit zijn de twee elementen, de twee poten, geloof ik. Ja, die we nodig hebben om Gods Koninkrijk hier op aarde te demonstreren. Ik ga ze alle twee kort met je behandelen. We gaan eerst eens kijken naar kracht. De Geest opnieuw geeft ons het vermogen om in bovennatuurlijke kracht te wandelen. Paulus schrijft erover in 1 Korinthe 12, vers 6. Je moet maar even van me aannemen. Je mag het nalezen hoor, dat is ook goed om te doen. Jullie heten Berea en die stonden bekend om het feit dat ze alles bereidwillig aannemen. Ik hoop dat je dat ook doet deze ochtend, dat je alles bereidwillig aanneemt. Maar ze gingen wel dagelijks de schriften na of het waar was wat ze gehoord hadden. Ik zou zeggen, lees het na in je Bijbel of het waar is wat Jan Paul allemaal hier loopt te verkondigen. Dat is belangrijk, dat doet een echte Bereaan. 1 Korinthe 12 vers 6, er zijn verschillende uitingen, staat er dan, van bijzondere kracht. Van dynamis, zegt hij. Er zijn verschillende uitingen. Verschillende manieren waarop die kracht, die dynamis, tot uiting komt. En dan noemt hij vervolgens die verschillende uitingen van bijzondere kracht. Die gaat hij opnoemen. En dat is onder andere woord van kennis, profetie, gaaf van geloof, kracht om wonderen te verrichten, genezingen, bevrijding van boze geesten. En we zien er ook, het boek Handelingen staat vol van wonderen en tekenen die door de handen van de apostelen gebeurden. En ook van andere discipelen die later tot geloof kwamen. En wat zegt Handelingen 14 vers 3? Paulus en Barnabas, die dus niet bij de eerste 12 apostelen hoorden, Paulus en Barnabas bleven geruime tijd in de stad en spraken vrijmoedig over Gods woord. Vol vertrouwen in de Heer. En daar komt hij. Die de verkondiging van zijn genade kracht bijzette door tekenen en wonderen te laten verrichten. Bovennatuurlijke wonderen zijn bedoeld om als het ware vaak een barrière te doorbreken, waardoor mensen zich realiseren, wow, wat is dit? Dit kan toch niet? Dit moet van God zijn. Ik heb dat diverse keren in mijn leven meegemaakt, dat er een wonder gebeurde en dat door dat wonder, zeg maar, ja, er iets open werd gebroken, waardoor mensen uiteindelijk tot geloof kwamen. Het meest sensationele wat ik heb meegemaakt, wat tot op de dag van vandaag nog een uitwerking heeft, was in 1995. Ik was net een jaar voorganger van destijds Berea Haarlem, dezelfde naam als jullie dragen, later is het veranderd in Shelter. Ik was de voorganger, het eerste jaar, en ik weet nog goed dat ik dacht van, er moet wat gebeuren hier. En ik heb toen een tijd van gebed heb ik uitgeroepen, 14 dagen lang. Ja, en ik heb gewoon op zondagochtend gezegd van jongens, ik geloof dat er moet gebeuren. Ik heb verlangen naar meer van God, dus ik ga bidden. Ik zal hier elke ochtend 14 dagen lang om 6 uur in deze kerk zijn, van 6 tot 7. En elke avond van 7 tot 8. En wie aan wil sluiten, die sluit maar aan. In die tijd werd onze bidstond bezocht door man of 10, 12. Ja, dat was de bidstond van de kerk. En vaak de wat oudere mensen. Dus ik had eerlijk gezegd geen verwachting. En ik kom aanfietsen. Ja, de maandag nadat ik die zondag had afgekondigd. Ik ga 14 dagen ga ik bidden. En ik ging ook vasten. En er stond al een lange rij echt waar, voor de kerkdeur. En die ochtend kwamen er meer dan 100 mensen. 100 mensen. Die met mij samen een uur lang baden. Ja, we aanbaden God, we baden, ik deelde wat uit Gods woord. Die avond waren er meer dan 200 mensen. En dat is niet gestopt, 14 dagen lang. En in die bidstond gebeurde er van alles. Mensen werden bevrijd, mensen kwamen tot bekering. Mensen begonnen hun zonde te belijden. Spontaan begonnen mensen vervuld te worden met de Heilige Geest. En na die periode gebeurde er wat, er kwamen asielzoekers naar Haarlem toe. Er was een kazerne, de Ripperda-kazerne, die werd opengesteld voor asielzoekers. Er was een tijdelijk opvangcentrum. En een groep mensen uit onze kerk ging daar evangeliseren. Op donderdagavond, koopavond. Ja, dan kwamen die mensen ook vaak uit de Ripperda-kazerne. Die gingen dan daar ook naar de winkels toe. Die stonden er voor de poort van die kazerne, deze groep. Een man of 4, 5 met een gitaartje, met Kees Hulsberg, inmiddels overleden. Die stond met zijn gitaartje daar te blaren en weet ik wat. En er kwamen wel mensen kijken, maar het had bijna geen resultaat. En toen op een dag, heb ik de maand er ook nog bij staan. Het verhaal staat in mijn boek trouwens ook. Nou, ik heb hier staan een regenachtige avond in 1995. Er gebeurde iets bijzonders. Kees staat weer opnieuw met zijn gitaar te zingen. En er komt bij die mensen een meisje staan met een moslimachtergrond. Een Afrikaans meisje. Die staat daarbij. 10 jaar, hebben we later begrepen. Bij die groep mensen uit onze kerk die daar dus evangeliseerden, was een 16-jarig meisje, een dochter van een van die mannen die dat organiseerde. En die liep naar het meisje toe. En er kwam een tolk bij en die vroeg aan het meisje of ze voor haar mocht bidden. En het meisje van 10 stemde toe. Het regende. Ja, het regende behoorlijk en in die regen stonden ze daar. En het meisje van 16 legt haar handen op het hoofd van het meisje en bidt gewoon een zegenend gebed. Ze wist niks van het meisje, ze dacht ik moet het meisje zegenen. Dat meisje, dat hadden we nog nooit meegemaakt, valt vervolgens door de kracht van de Heilige Geest in de regen op de grond. En ligt er op de grond. Dat hadden we nog nooit daarvoor meegemaakt. Maar er is iets van, wat gebeurt hier? Het meisje ligt daar en met tranen in haar ogen, na 5-10 minuten staat ze weer op. En een stralende glimlach en ze roept allerlei dingen. Die tolk die vertaalt dat. Ze zegt dat haar blinde oog is genezen. Ze was blind aan één van haar ogen vanaf haar geboorte. En ze zei dat ze door het blinde oog weer kon zien. Ze rende de kazerne in naar haar moslimouders om dat te vertellen. Die wisten, ons kind is blind geboren aan één oog. Ja, dat wisten ze. Die denken, wat een wonder. Die rennen naar buiten toe. Hoe is dat gebeurd? Wie heeft dat gedaan? Ja, zeiden ze, dat heeft Jezus gedaan. Die mensen knielen dan neer in de regen en geven hun leven aan God. Nou, dit is een katalysator geweest. Ja, ik lieg niet. Wij hebben honderden mensen, asielzoekers, in de afgelopen 30 jaar tot geloof mogen brengen. Echt waar. We hebben wonderen meegemaakt. Het is gewoon onvoorstelbaar. Hierdoor is er een werk ontstaan in zowel Iran als Afghanistan. Vanuit onze kerk is er een bediening ontstaan. En zijn er, ik lieg niet, honderden kerken ontstaan in Iran en ook in Afghanistan. Tot de dag van vandaag hebben we een werk daar met elkaar. Ja. Dat is allemaal ontstaan op het moment dat God een bovennatuurlijk wonder deed. Ingreep en een klein meisje van 10 jaar genas. Ja, ik hoop dat je beseft het belang ook van wonderen en tekenen. En dat we ons daarnaar mogen uitstrekken. Ik heb hier staan, triest hè, maar ik heb het opgeschreven. Veel westerse christenen hebben een rationele vorm van christendom omarmd die geen bovennatuurlijke kracht bevat. Maar als we het goede nieuws willen verkondigen, dan zullen we dat net als Jezus moeten doen met liefde en kracht. We zien ook beide in het leven van ene Stefanus. Dat was een van die mannen die werd uitgekozen om te zorgen voor de weduwe. Ze zochten een aantal mannen, de Grieks sprekende weduwe, die waren aan het klagen, er werd niet goed voor gezorgd. En toen zeiden de apostelen, hé, er moet goed voor gezorgd worden. Dan zegt hij, zie om naar 7 mannen. Waar zocht hij naar, moet je maar eens lezen. Hij zegt, die mannen moeten zijn vol van de geest. Dus blijkbaar kon je dat zien, dat iemand vol was van de Heilige Geest. Stefanus was een van deze mannen. En Stefanus die gaat niet alleen maar die tafels bedienen, maar er gebeurt meer door Stefanus heen. In Handelingen 6 vers 5 staat, Stefanus verrichtte dankzij Gods genade en kracht grote wonderen en tekenen onder het volk. Deze eenvoudige diaken in de eerste kerk in Jeruzalem, er gebeurden grote wonderen en tekenen door zijn handen. Maar hij was ook vol van Gods liefde. Toen een woedende menigte hij wilde stenigen, bleef hij liefhebben. Het is gewoon ongelooflijk, deze man. Ja? Hij verweerde zichzelf niet. Hij begon niet terug te gooien met stenen. Hij liet het gebeuren. Hij sloeg zijn ogen op naar de hemel. En hij zag Jezus staan aan de rechterhand. Jezus zat niet meer, die stond. Die wilde even kijken, wat gebeurt daar? Wat is dat voor bijzonders, deze man? Die zo vol liefde van mij blijft. Op het moment dat hij wordt gestenigd. Ja? Prachtig mooi voorbeeld. En dan kom ik bij die tweede. Ja, wij moeten vol van Gods liefde zijn. En die liefde, die kunnen we alleen maar geven, die bovennatuurlijke liefde, als we vol zijn van de Heilige Geest, wist je dan? Jezus was vol van die liefde. Op elk moment van zijn leven. Ze konden van alles met hem doen. Maar ze konden hem niet verhinderen om lief te hebben. Ze hebben hem verraden. Ze hebben hem bespot. Ze hebben hem beschimpt. Ze hebben hem geslagen. Ze hebben een doek over zijn hoofd getrokken en met een stok hebben ze op hem ingemept. Besef je dat? Hij kon de slagen niet zien aankomen. Ja, als je ogen, dan kan je het slag nog en erop instellen. Hebben het geblinddoekt, een doek over hem hoofd. Hè? Daar spreken de profeten over, wat daar gebeurd is. Werd op hem ingemept. Hij is beursgeslagen. Die doek werd weggenomen. Er werd die doornkroon op zijn hoofd gezet. Dat waren niet die doorntjes die wij hebben, hè, maar in het Midden-Oosten van die grote puntige dingen, die werd op zijn hoofd gedrukt. Hij werd met een zweep geslagen. Het ging maar door. Wat een pijn moet hij geleden hebben. Uiteindelijk wordt hij naar Golgotha gebracht. Dan wordt hij aan een kruis genageld en daar hangt hij, Jezus. Urenlang. Uiteindelijk in het donker. Diepe duisternis. Alleen. Van God verlaten.
Er is wat geweest. En wat komt er uit het hart van Jezus? Nog steeds liefde. Het is wat. Vader, reken hun deze zonde niet toe. Vergeef ze. Jezus had nog steeds lief. Ze konden hem niet verhinderen lief te hebben. En wat zegt de Bijbel? Jezus zegt het zelf ook, maar Paulus schrijft er ook over. Wat zegt de Bijbel? U bent de geliefde kinderen van God. Wees daarom zoals Hij. Leef in liefde naar het voorbeeld van Jezus. Dat is wat. Dat is een onmogelijke opdracht. Dat kunnen we niet. Dat kun je niet, echt niet. En ik ben me daar ongelooflijk van bewust geworden. Ja, tijdens corona en ook daarna. Als ik keek naar hoe de kerk, hoe Christus zich gedroegen tijdens de coronacrisis en ook daarna. De polarisatie, de verdeeldheid onder christenen. De manier waarop wij op sociale media, christenen onderling, elkaar bestoken. Het is gewoon schokkend. Ik heb diverse keren buiten, ik hou van de kerk. Ja? En ik heb mijn bewogenheid voor de kerk. Ik heb diverse keren lopen huilen buiten. Heer, dat kan toch niet? Wij zouden juist in deze tijd ons gigantisch moeten onderscheiden van de wereld. Wij zouden de meest liefdevolle en dankbare mensen moeten zijn, weet je dat? Wij zouden de vrucht van Gods geest moeten laten zien. In liefde, in zachtmoedigheid, in vriendelijkheid, in dankbaarheid, in blijdschap. Dat laat mij zien dat de kerk niet is vol van Gods geest. Dat kan niet anders. Maar als je vol van Gods geest bent, dan kun je lief hebben zoals Jezus lief had. Wist je dat? Is dat makkelijk? Ik zeg niet altijd makkelijk is. Maar Gods geest wil het wel door je heen doen hoor. Zoals hij deed door Corrie ten Boom. Wow man. Corrie die concentratiekamp heeft meegemaakt. In die oorlog waar ik mee begon. Ze is haar vader, haar neefje en haar zus verloren. In die kampen. Ze heeft haar zus zien sterven voor haar ogen. Ze heeft de ontberingen meegemaakt. Vreselijke dingen gezien. Zij is door een wonder uiteindelijk uit dat kamp gekomen. Gewoon een administratieve fout. En zij besloot, ja, ze was zich zo bewust van Gods genade voor haar. Ik ga de hele wereld rondreizen om het evangelie te brengen. En het eerste land waar ze begon was Duitsland. Niet te geloven. Daar waar ze zo gemarteld is, gefolterd is, dingen mee. Ze gaat terug naar dat land. En ze brengt die boodschap van liefde, van genade. En op een dag is ze daar in Duitsland bezig. En ze had gesproken over de liefde van God en zijn vergeving. En na afloop komt er een man naartoe lopen. En ze herkende gelijk deze man, een van de kampbeulen. Een van die man die vreselijke dingen had gedaan. Hij herkende haar niet. Corrie was wat voller geworden en niet meer zo mager. Hij liep naar haar toe met een uitgestrekte hand. Hij zei, Corrie, ik heb hele vreselijke dingen gedaan, maar God heeft me vergeven. Kun jij mij ook vergeven? En weet je wat ze voelde? Net als wij, als mens, haat en boosheid. Zei, Heer, ik kan het niet. En weet je wat God zei? Corrie, steek je hand uit, ik doe de rest. En Corrie was gehoorzaam, stak haar hand uit. En toen ze de hand van die man beetpakte, voelde ze een overvloed, een stroom van liefde doorheen stromen. Ja, dat was het werk van de Heilige Geest. Ja. En in die zin mogen we samenwerken met de Heilige Geest. Wij mogen een actie ondernemen en Gods Geest zegt, wow, ja, daar ga ik uiteindelijk doorheen werken. Vol van Gods liefde. En dat is zo ontzettend nodig. De kerk van de eerste eeuw heeft hun bekende wereld binnen 30 jaar totaal op zijn kop gezet. Het koninkrijk van God brak baan met grote kracht. Waarom? Omdat ze vol waren van Gods liefde en van Gods kracht. En dat konden ze alleen maar omdat ze vol waren met de Heilige Geest. Op 16 mei 2021... coronatijd, moest ik spreken in een gemeente, in Purmerend. En het was in die tijd maximaal 30 mensen. En afstand houden, nou, jullie hebben het allemaal meegemaakt met elkaar. Er waren ook wat zieke mensen in de band. Dus er was geen band, ze konden geen band krijgen. Dus er werd aanbidding gedaan met YouTube-filmpjes. Dus gewoon YouTube-filmpjes en de 30 mensen zongen mee. Nou, niet een atmosfeer dat je nou denkt van, wow, weet je, hè? Dat was gewoon. En het was een week voor Pinkster, dus ik had besloten, ik ga een preek houden over de Heilige Geest. Net als ik nu doe, een preek over de Heilige Geest. En ik was een beetje moe die dag. En soms heb je het gevoel als je preekt, Alsof je zelf een beetje toeschouwer bent. Je weet wel, ja, God werkt door me heen, maar ik ervaar het totaal zelf niet. Soms heb ik dat wel, hè, en ik had dat die dag gewoon niet. En aan het einde van mijn preek begonnen een aantal mensen te huilen. En op het eind viel de voorganger huilend op zijn knieën neer. En hij begon uit te roepen, Heer, vergeef ons. Heilige Geest, vergeef ons. We hebben u uitgedoofd, we hebben u beteugeld. Weet je dat de tekst waar staat, doof de geest niet uit, er staat letterlijk, beteugel de geest niet. Met andere woorden, wij hebben de regie. Wij bepalen wat Gods geest mag doen. We huilden. Ja. En ik liep naar hem toe en ik heb met hem gebeden en andere mensen gebeden. En ik ervoer zelf niks. In die kerk ervoer van alles en ik niet. Ik sloot het af. Ik gaf het terug aan de vrouw van die voorganger die de aanbiddingsleidster was. En ze zette op dat moment een YouTube-filmpje op. Ja, dat had ze natuurlijk tijdens mijn preek dacht ze, oh, die moet ik eruit pikken. Van Martin Smith. Come Holy Spirit. Als je hem niet kent, zoek hem op. Toen gebeurde wat in mij. Tijdens dat lied. Dus een lied waarin Martin het uitroept naar God en aangeeft, Heer, uw kerk heeft weer een nieuwe uitstorting van uw geest nodig. Een schreeuw van hem. Ik werd zo geraakt. Ik werd emotioneel. Ik denk, ik wil alleen zijn. Ik wil hier weg. Ik heb snel een kop koffie gedronken, afscheid genomen. Ben in mijn auto gestapt. Ik heb iTunes gepakt. Ik heb mijn playlist gezet. De rit naar huis is 40 minuten lang. Ik heb 40 minuten lang alleen maar dit nummer gespeeld, geluisterd. Uiteindelijk leerde ik het kennen en schreeuwde ik het mee. En ik huilde. En ik begon te bidden, Heer, maar dit is wat de kerk van Nederland nodig heeft, Heer. Het kan niet zo langer, Heer. We hebben die kracht weer nodig, Heer. We hebben een opwekking in ons land nodig. En ik rijdde de straat in waar ik woon. En ik had met een uitgever afgesproken dat ik een boek zou schrijven over de bergreden. Ik had alles klaar liggen om naslagwerken, boeken erover, om te gaan schrijven. Na Pinkster had ik een periode ingepland om te gaan schrijven. En ik werd zo geraakt en de Heilige Geest fluistert naar me, Jan. Ik wil dat je een boek schrijft over mij. Ja? De kerk heeft weer een nieuwe uitstorting van Gods geest nodig. En die moet voorbereid worden. Schrijf er een boek over. Er is zoveel onbekendheid over het werk van de geest. En na Pinkster ben ik gaan zitten en ik heb 4 weken tijd heb ik dit boek geschreven. In de wetenschap dat het boek ook wat zou doen. En met name het afgelopen half jaar zijn er zoveel kerken geweest die gezegd hebben, Jan, dat boek, dat behandelen wij in kringen. Kunnen we er 40 aanschaffen? Kunnen we er 60 aanschaffen? Veenendaal, Mozik Veenendaal, heeft 2 maanden lang over het thema van dit boek geschreven. Elke zondag hield Kees dit boek omhoog. Ja, en zei, jongens, er moet wat gebeuren in de kerk van Nederland. Gods geest moet weer worden uitgestort. Zo ontzettend belangrijk. De band mag naar voren komen, hoor. Ik weet niet of je het beseft, maar er is een geweldige nood in deze wereld, hè? Ik bedoel, wereldwijd, de problemen waar we voor staan zijn gigantisch. Als ik gewoon kijk naar Nederland en zie wat er daar al aan de hand is, al die crisissen, wat dat doet ook in mensen. Wist je dat er op dit moment 3,3 miljoen mensen in Nederland last hebben van mentale problemen, angststoornissen, depressies? Wist je dat deskundigen, die hebben berekend dat wereldwijd in 2030 depressie het grootste gezondheidsprobleem in deze wereld zal zijn? Hoe komt dat? Omdat we geen perspectief meer hebben. Hoe gaat de toekomst eruit zien? Meer dan de helft van de jongeren in Nederland heeft mentale problemen. Het aantal pogingen van zelfmoord onder jongeren is gigantisch toegenomen de afgelopen jaren. Waarom? Heb ik nog wel toekomst? Kan ik ooit een woning krijgen? Hoe gaat het verder met deze wereld? Hoe lang is er nog leven op deze aarde? Er is een nood in ons midden. Ruim 2 miljoen mensen in Nederland zijn aan iets verslaafd. Moet je denken aan alcohol, aan drugs, maar ook gokverslaving. Ja, tegenwoordig kun je verslaafd zijn aan sociale media. Ik hoop dat ik een aantal mensen even wakker schud nu. Ja, wat doet het met jou als je je telefoon bent vergeten? Ben je ook zo iemand die zijn telefoon meeneemt zijn slaapkamer in? Ja, ik zeg het even pittig hoor. En die voor het slapen gaan nog even kijkt naar de likes en Facebook en Instagram en TikTok. En als je wakker wordt, het eerste wat je doet is die telefoon grijpen om te kijken of daar nog berichtjes op staan. TikTok, weet ik wat. Ik heb gezegd, ik wil geen elektrische apparaat in mijn slaapkamer hebben. Mijn slaapkamer is voor 3 dingen. Ik ga je niet alles vertellen, maar... Het is om te slapen, om intiem te zijn met je partner... en om nog even te lezen voor het slapen gaan. Dat is goed om, hè? Maar goed, verslavingen. Wil je er nog eentje weten? Naar schatting zijn er elk jaar... Ja, hier kan ik om huilen. Soms huil ik ook als ik dit noem. Elk jaar zijn er 130.000 kinderen... 130.000 kinderen in Nederland slachtoffer van mishandeling in de gezinnen waar ze wonen. 130.000 kinderen elk jaar. Elke week, bijna elke week, sterft er een kind in Nederland door die mishandelingen. Dat is wat. Wat een nood is er in ons land. Bijna de helft van alle vrouwen krijgt in hun leven te maken met fysiek en of seksueel geweld. En 20% van de mannen. Ook ik ben op mijn 11e seksueel misbruikt. De gevolgen zijn desastreus. Daarom begon ik zo te drinken. Daarom verlangde ik zo naar seksualiteit met vrouwen. Allemaal pijnstilling. Ik heb pas 10 jaar geleden dit geheim aan Marijke durven bekennen. Het Rijk der Duizend Cycle gaat nog steeds rond. In 2022 waren er 1,8 miljoen personen van 16 jaar en ouder slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Wat een nood. Maar er is hoop. Amen. Er is hoop. Jezus is hier niet meer op deze aarde. Jezus kan niet meer naar mensen kijken met zijn liefdevolle ogen. Jezus kan mensen niet meer tegen zich aantrekken om laten uithuilen. Jezus kan niet meer woorden van bevrijding en verlossing en genezing spreken. Hij is weg. Maar hij is nog steeds op aarde. Wij zijn zijn lichaam. En door Gods geest zijn wij zijn handen. Zijn wij zijn ogen. Zijn wij zijn mond. En kunnen we de liefde en de kracht van Gods koninkrijk openbaar maken in deze wereld. Zullen we gestaan met elkaar. De band is druk in overleg. Weet je, de vroege christenen hadden de boodschap van Jezus goed begrepen hoor. Zij wisten, wij kunnen niets... zonder dat we vol zijn van de Heilige Geest. En die Heilige Geest bij de eerste discipelen was niet een eenmalige ervaring. Hè? Je kunt niet zeggen, oh, ik ben 20 jaar geleden... heb ik dat meegemaakt door die doop in de Heilige Geest. Nee, we hebben dat steeds weer opnieuw nodig. De discipelen hadden de Heilige Geest ontvangen op een krachtige wijze. En 2 hoofdstukken na handelingen waar het gebeurde... zie je opnieuw dat het gebeurde. Lees het maar. Ja? Ze hadden een wonder gedaan, werden verhoord, werden bedreigd. En ze komen terug en ze hebben een bid van met elkaar. En wat staat er? Ze werden opnieuw vervuld met de Heilige Geest. De grond begon zelfs te schudden. En Paulus schrijft in de Efezebrief, schrijft hij... Oh joh, ik hoop echt dat het muntje bij je valt hoor. Er staat, Efeze 5, 18, word niet dronken van wijn. Word niet dronken van wijn. Je mag wel dronken worden van de Heilige Geest. Ook daar schrijf ik in het boek over het nut van ik noem het de bijwerkingen van de Heilige Geest. Ja, leg ik uit hoe je kunt zien of iets wel van God is of niet van God is. Of het demonisch is, of het vlees is, of het werkelijke geest van God is. Word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest. En weet je wat letterlijk staat in het Grieks? Letterlijk, je mag het opzoeken, hè, Beriaan. Wees steeds bezig om vervuld te worden van Gods Geest. Elke gelegenheid die ik heb op conferenties waar ik ben... en er wordt een uitnodiging gedaan voor de Heilige Geest, ik sta vooraan. Ik heb het steeds weer nodig om Gods Geest te ontvangen. Nou, in de 2e eeuw van Christus begon het werk van de Geest al te doven, wist je dat? En waarom? Omdat de kerk het belangrijker vond om te vertrouwen op menselijk kunnen... dan om geduldig te wachten op de Heilige Geest... De orde van de geest werd vervangen door de orde van de mens. En de aanwezigheid van Gods geest week. Maar gelukkig in de kerkgeschiedenis door de eeuwen heen kun je zien... dat er steeds weer opnieuw regionale opwekkingen plaatsvonden. Grote opwekkingen soms. Waarin Gods geest weer opnieuw werd uitgestort. En zo gebeurde er ook een keer aan het eind van de 19e eeuw... een bijzondere opwekking in Mortlingen. Een klein, heel klein dorpje in Duitsland. 600 inwoners. Klein dorpje. Geweldige opwekking. Mensen uit heel Europa, duizenden mensen, kwamen naar dat dorpje. Want daar was een uitstraling van Gods geest geweest. Mensen kwamen daar om vernieuwing te ontvangen. tot geloof te komen, om genezing te ontvangen. En weet je hoe die opwekking ontstond? Gewoon door een reformatorische dominee. Die stuk liep op het feit dat een demonisch meisje, al jarenlang, dat hij daar gewoon de tools niet voor had. Hij zei, ik had niet geleerd om iemand de handen op te leggen. Oh, ik had geleerd om te preken. Maar ik wist niet wat ik aan moest met een door demonisch gebonden meisje. En toen begon hij te roepen naar God. En toen gebeurde die opwekking. Ik lees het voor uit mijn boek. Sluit je ogen maar even. Deze opwekking ontstond door een ontevredenheid in het hart van dominee Bloemhart over de status quo van de spiritualiteit van hemzelf en de kerk. En hij zei, hij bad, ik verlang naar een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest, een nieuw Pinksterfeest. Die moet komen, voordat er iets kan veranderen in de christenheid. Want het kan in deze miserabele toestand niet langer doorgaan. De gaven en de krachten van de vroegchristelijke tijd, oh, hoe verlang ik ernaar dat die wederkeren. En ik geloof dat de Verlosser gewoon staat te wachten tot we erom vragen. En als ik kijk naar wat we hebben, moet ik zuchten. O Heer Jezus, dat de beloofde geest waarvoor u aan het hout hing? Waar is de geest die natie na natie doordringt met dezelfde vaart als in de tijd van de apostelen? En dan eindig ik mijn boek met deze woorden. Het is mijn gebed dat er in de kerk van Nederland ook zo'n ontevredenheid over de status quo van de kerk komt. En dat we het net als dominee Bloemhart gaan uitroepen naar God. Het is niet overdreven om te zeggen dat de toekomst van de wereld in handen is van plaatselijke kerken. De enige hoop die de wereld heeft is Christus in ons. En de Heilige Geest die ons door ons heen werkt. Daarom hebben wij het zo nodig om vol te zijn van de Heilige Geest. Ik hoop dat jij hetzelfde verlangen hebt als dominee Bloemhart. En net als hij uitroept, ik verlang naar een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest. Een nieuw Pinksterfeest. Opwekking begint namelijk niet bij die ander, maar bij jou. We gaan zingen met elkaar. Er komt zo meteen een ministerteam hiervoor staan. En als je graag vol wil worden van Gods geest opnieuw, of op de eerste keer gedoopt van de Heilige Geest, dan staan hier mensen vooraan om je de handen op te leggen, te bidden dat Gods geest gaat komen. We gaan eerst het lied zingen. Heer, kom ook in het nummer, Heer.